Amen. zegen vragen over dit saus. We gaan daar voorlaten. Vader, in de naam van de Heer Jezus, mogen we samen tot u komen om u te danken, Heer, voor het voorrecht wat we genieten hier vanavond, een moment bij elkaar te zijn, om te gaan zitten aan uw voeten. En zoals het lied het ons ook zegt, aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. We danken u dat we mochten beginnen met elkaar, het zingen van een aantal mooie liedjes. U leidt ons de weg die we moeten gaan. U gaat vooraan. En als we u op het oog houden, is het goed, Heer. En ook het lied, als ik maar weet dat alles hier de nader brengt tot u. En dat is het diepe verlangen van ons hart. Dichterbij komen bij ons. Ons koesteren aan uw vaderhart. En we zijn zo dankbaar dat het voorhangsel gescheurd is en dat we vrij uit mogen gaan tot de troon van de genade. We danken u, Heer Jezus, dat u onze voorspraak bent bij de Vader. We danken u, al kunnen we soms momenten in het leven niet bidden, dat we mogen weten op grond van uw woord dat de Geest voor ons bidt met onuitsprekelijke zuchten. Maar dat u ons voor bid en blijf bij de Vader. Dank daarvoor. Dank, Heer, voor het prachtige weer wat u geeft. Dank dat u en ieder van ons, ook vanavond, zoals we hier bij elkaar zijn, wanneer ook later meeluisteren, dat u een boodschap heeft en dat u ons wilt zegenen. Want dat is de wens van uw Vaderhart. En Heer, als we dan lezen uw woord, dat u ons met alle geestelijke zegeningen gezegend hebt in de Heer Jezus, wat zijn we dan dankbaar? Wat zijn we rijk, Heer, als we u mogen kennen in een wereld om ons heen die steeds meer vervalt in een chaos? Mogen wij weten, we hebben een vaste grond gevonden waarin ons anker eeuwig hecht. Dank u wel daarvoor. We willen u loven en prijzen, Heer, want u hebt alles en daadwerkelijk ook alles in uw machtige hand. We bidden om een heerlijke werking van uw Heilige Geest. Ga door de rijen en spreek ons aan, Heer. Zegen onze broeder die het orgel bespeelt. We willen ook bidden voor uw volk Israël en om de vrede van Jeruzalem. Het gaat ons aan het hart, Heer, wat er allemaal gebeurt in het Midden-Oosten. Uw volk wat snakt naar vrede en het wordt hem niet gegund. Maar er zal een moment komen dat alle stemmen zullen zwijgen en dat u zal spreken, dat koninkrijk zal oprichten. Koninkrijk van vrede en recht. Dank ervoor dat we daarna mogen uitzien. Heer, zegen ook onze broeders en zusters in vervolging. Ook hen dragen we op voor de troon der genade. We bidden voor hen die de samenkomsten niet kunnen bezoeken, die thuis met ons meeluisteren. Zegen ook hen, Heer. En zo mogen we dit alles aan u vragen, onder dankzegging. In de wonderbare naam van onze Heer Jezus. Amen. We zingen nog een lied met elkaar, de 27 uit opwekking. Leid mij hier, o machtig heiland, door dit leven aan uw hand.
Thank you. Ik wil graag een gedeelte met u lezen. Kijk, hoe komt het goed over? Dat is goed, broeder, hè? Ja. Ik had een verkeerd lichtje aangezet. Hij moest op groen en hij stond op rood. En dan mag je eigenlijk niet doorgaan, hè? Ik wil u een gedeelte voorlezen uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de Thessalonicenzen, het eerste hoofdstuk. Ik lees u vanaf het eerste vers en ik lees u dat voor uit de herziene Statenvertaling. We lezen daar het volgende. Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicenzen, die in God de Vader en de Heer Jezus Christus is. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Wij danken God altijd voor u allen, wanneer wij aan u denken in onze gebeden. En zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van onze hoop op onze Heer Jezus Christus voor het aangezicht van onze God en Vader. Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God. Want ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn ter wille van u. Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Here, toen u het woord aannam te midden van veel verdrukking met blijdschap van de Heilige Geest, zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïe. Want van u uit heeft het woord van de Here luid geklonken, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid zonder het niet, zodat het niet nodig is dat wij iets daarvan zeggen. Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de toekomende toorn. Tot zover het woord van God. Voordat we dat met elkaar gaan overdenken, zingen we nog lied 57. Er komen stromen van zegen.
Oh.
Broeder, zuster, als je iemand een brief schrijft, dan wil je vaak daarin iets tot uitdrukking brengen. Nu, Paulus heeft onder leiding van Gods geest verschillende brieven geschreven aan ook weer verschillende gemeenten. En iedere brief heeft inhoudelijk een boodschap meegekregen. Een boodschap ter bemoediging, ter vermaning, ook tot de opbouw van de gelovigen en van de gemeente. Heeft Paulus het daarin makkelijk gehad? Nee, hij heeft een aantal brieven geschreven toen hij in de gevangenis verkeerde. Maar dat neemt niet weg dat hij aan iedere gemeente nogmaals een hele duidelijke boodschap had. Het was hem als het ware door de geest van God ingegeven om de gemeenten te voeden met het woord van God. Aan de Thessalonicenzen schreef hij 2 brieven. En ik wil even een terugblik met u maken en u leest dat onder andere in Handelingen 17. Nu nog 1 hoofdstuk terug, dan kom je in 16. Maar dat begrijpt u ook wel. Dan komt hij te Filippi. Eerst ziet hij een gezicht en in het gezicht wordt gezegd: kom over en help ons. Paulus die ervaart dat als een van God gegeven boodschap en hij gaat naar Filippi. Nu, je ziet dat er toen een hele andere tijd was als nu, want als een predikant nu beroepen wordt, dan wordt zijn lesje helemaal klaargemaakt. Er wordt voor hem behangen en al die dingen meer. En dan wordt hij uitgenodigd om te komen. Er wordt een feestelijke dienst gehouden. En Paulus die komt en er is niemand die hem welkom heet. Niemand. En misschien dat Paulus gedacht heeft, dat weet ik niet. En nu verder. Want ik had toch duidelijk een gezicht gezien. Er was toch duidelijk een roep, kom over en help ons. Maar het evangelie is niet zo dat het je altijd in een schoot wordt geworpen. Want je moet ook in beweging komen als christen. En dat Paulus goed begreep. En hij gaat naar een plaats waar het gebed is. Een prachtige plek. We zaten zo net in de bovenzaal. Voor het gebed. Er staat heel veel over in de Bijbel. Ik zal er niet te veel over zeggen. Want het is een bijzondere plek. Maar Paulus zocht de plek van het gebed op, dus waar kinderen van God samenkomen om de knieën te buigen, de handen te vouwen en hem te prijzen en ook hem te vragen om leiding in het leven. En dat gebeurt meerdere keren dan op een bepaald moment, en u leest dat onder andere, dat heb ik al gezegd in Handelingen 16, toch even voor de beeldvorming. En dan is er op een gegeven moment een vrouw met een waarzeggende geest. En die loopt hun achterna. En wat zegt ze? Deze mensen zijn dienstknechten van de Allerhoogste God die u de weg van de zaligheid verkondigen. Er zouden om misschien een heleboel mensen, neemt u mij niet kwalijk, in de charismatische beweging zetten, prijs de Heer. Want zo was het ook. Ze waren dienstknechten van de Allerhoogste God die hun de weg van de zaligheid verkondigen. Maar weet u, het kwam uit de verkeerde bron. Het kwam niet uit de bron van God, maar het kwam uit de bron van de macht der duisternis. En Paulus die irriteerde zich daaraan en hij draait hem om en met gezag van God, in de kracht van Gods geest, zegt hij tegen die geest, ga uit van haar. En op dat moment ging de geest weg. Die verdorven, die demon, die ging uit hun weg, die waarzeggende geest. En dan komt er een hele, ja, komt een enorm tumult op gang. En Paulus en Silas, die worden publiekelijk terechtgesteld. Je kunt de geschiedenis nog eens lezen. In dat gedeelte. En ze worden in de gevangenis, in de onderste kerker gegooid. En wat doen ze? In plaats van dat ze hunzelf beklagen, bebloede ruggen, voeten in het blok, een pijnlijke situatie. Wat doen ze dan? Ze gaan bidden. Ze gaan God aanroepen. En ze gaan zingen. Zelfs in lof, zelfs in de nacht, zegt er op zijn psalm, zingen waar ik hem verwacht. Dat is de kracht van het geloven. Je zou bij wijze van spreken ontmoedigd kunnen raken door datgene wat je overkomt. Waar de genade van God en de kracht van de Heilige Geest, dat die werkte door deze twee mannen. Die gingen zichzelf niet beklagen, maar ze gingen bidden en ze gingen God de lof toezingen. En de gevangenen luisterden naar hun. Ze moesten daar weg. En zo komen we langzamerhand in hoofdstuk 17, wat belangrijk is voor het gedeelte wat we hebben gelezen met elkaar. Paulus kwam terecht in Thessalonica. Een stad waar ook veel Joden waren. En drie sabbaten lang, dus pakweg, kun je zeggen, als hij die volle 4 weken heeft benut, dan heeft hij die tijd gehad om de mensen in Thessalonica het evangelie te verkondigen. En dat evangelie, dat had zo'n krachtige uitwerking op die mensen in Thessalonica. En ze hebben als het ware het woord van God opgezogen. Als een lege spons tot hun genomen, dat levende water. En dat geloof dat door Paulus werd verkondigd op een krachtige manier. En niet omdat Paulus zo krachtig was, maar omdat hij bekrachtigd was door de Heilige Geest. Dat zorgde dat dat woord in die harten van de mensen werd geplant. Broeders, zuster, we hebben het ook gelezen. In de wijde omgeving werd gesproken over het geloof van de Thessalonicenzen in de Heer Jezus. In veel verdrukking, staat er, hebben ze het woord aangenomen. Onder veel verdrukking. Was de tijd beter dan nu? Nee. Historisch gezien, als je teruggaat door alle eeuwen heen, is de gemeente van de Heer Jezus Christus altijd het onderwerp van vervolging geweest. Oh, als je in de grote massa kijkt, ziet, en ik heb het hier niet over het naamchristendom, ik heb het hier over mensen die echt wederom geboren zijn tot een levende hoop. Zoals de apostel Petrus dat ons ook zegt. We zijn wederom geboren, opnieuw geboren, uit God geboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Hij leeft. Dat maakte het evangelie van Paulus ook zo krachtig. Hij verkondigde niet een dode profeet, maar een levende Heer Jezus. Broeders, zuster. Ze hebben het aangenomen. En dat geldt voor een ieder van ons, u die vanavond hier bent. Ik ken u niet, sommigen wel. Maar het gaat erom dat als wij het woord horen, dan zegt de Bijbel in Romeinen 10, vers 17, het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord van God. Dan ben je op dat moment verantwoordelijk voor wat je hoort. En we worden als het ware aangespoord en aangemoedigd om het woord in onze harten toe te laten. Denk even aan het gesprek wat de Heer Jezus had met Nicodemus. Hij kwam in de nacht tot de Zoon van God. Wat zegt de Heer Jezus? Gij lieden, niet alleen Nicodemus, maar ook die anderen, moet wederom geboren worden. Ik begreep er niets van. Hij was een echte theoloog. Hij had gestudeerd. Hij wist het allemaal heel goed. En toen die eenvoudige opmerking van de Zoon van God kwam, je moet wederom geboren worden, toen wist hij er helemaal geen plek voor. Hij kon het geen plaats geven. Moet ik andermaal ingaan in mijn moeders schoot? Nee, je moet uit God geboren worden. Dat evangelie, dat verkondigde Paulus. Ik wil een tekst citeren uit 2 Korinthe 5, vers 17. Daar staat, die in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. Spreek je over een nieuwe mens Een nieuwe mens in Christus. Dat was het geval bij de broeders en zusters in Thessalonica. Ze hadden het woord omarmd. Ze hadden het toegelaten in hun hart. Ze hadden zich van de afgoden bekeerd, staat er in de Bijbel, tot de levende God. Met andere woorden, ze hadden afgedaan met het oude leven. Alles wat niet goed was, hadden ze een streep doorgezet en ze gingen met Christus een nieuw avontuur in, als ik het zo mag zeggen. En dan, ben je er dan? Nee, dan ben je er niet. Dan begint het pas. Als je een nieuwe schepping wordt in Christus Jezus, dan is maar, wat de Bijbel ook zegt en ook een bekend lied, het is maar één stap tot Jezus. Maar dan moet je leren wandelen. Daar spreekt ons de brief van de Efeze. Zitten, wandelen, stand houden. Kun je drie verschillende dingen uiteen laten vallen. Maar goed, ze hadden de evangelie van Paulus gehoord. Hij heeft hun ook heel uitdrukkelijk bekendgemaakt met de toekomst van de Heer Jezus. Daar gaan deze twee brieven over. Over de komst van de Heer Jezus naar deze wereld. En waarom nu die brief, zegt u? Nu, dan bent u inhoudelijk, eigenlijk zijn we al bezig daar een antwoord op te geven. Want de broeders en zusters in Thessalonica waren verontrust geworden. Want ze dachten dat de komst van de Heer Jezus al had plaatsgevonden. En dat ze achtergebleven waren. Vandaar ook dat Paulus zo uitdrukkelijk en met veel woorden als letters op papier duidelijk maakt. Nee, dat is niet zo. Maar je merkt ook toen in die tijd waar Paulus mee te maken had, was er allerhande wind van leer. Wat de christenen in onrust bracht. Dat is nu nog zo. De ene roept dit en de andere roept dat. De gemeente wordt eigenlijk geteisterd door allerhande gedachtegoed, wat absoluut niet terug te vinden is in het woord van God, broeder, zuster. We leven niet alleen niet in een ontwrichte wereld, maar we leven ook in een ontwrichte gemeente. Wat moet je nu dat er allemaal wind van leer, wat Paulus ook schrijft aan Timotheus, binnenkomt, en hoe moet je dat dan pareren? Hoe ga je daarmee om? Nu, Paulus die doet dat middels brieven. En hij schrijft aan de Thessalonicenzen. Nee, zegt hij. Dat is het vierde hoofdstuk. Van 13 vanaf vers 13. Een heel bekend gedeelte. Hij zegt daarbij van, ik zal het met u lezen. Maar ik wil niet, broeders. 1 Thessalonicenzen 4. Vers 13, ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Want daar hadden ze namelijk ook een probleem mee. Waar zijn die mensen terechtgekomen? En zijn die achtergebleven? Allemaal vragen. Opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Nu, als je niet gelooft, heb je geen hoop. Maar als je gelooft, heb je hoop. En de hoop, lezen we in Hebreeën 6, is de anker voor onze ziel. En Romeinen 5 zegt ons, de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God is uitgestort in onze harten door de Heilige Geest. Hoop. Want als wij geloven dat Jezus gestorven is, nou, dat was niet de vraag. Maar Paulus die benoemt dat toch even. En opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen in die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Antwoord op de vragen die er leven. Wat gebeurt er met de mensen die ontslapen zijn? Misschien loopt u ook al een hele tijd met die vraag rond. De wereld heeft die vraag ook. Die kunnen er geen antwoord op vinden. Gods woord geeft er wel antwoord op. Er is bij God en in zijn woord geen enkele vraagteken. God is zo duidelijk in al in zijn uitspraken, broeders, zuster. Die zal de ontslapenen terugbrengen met hem. Op welke wijze? Want, zegt Paulus, dit zeggen wij u, door een woord van de Heer, dat wij die levend overblijven tot de komst van de Here, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Met andere woorden, de ontslapenen, dat zegt Paulus hier ook, die zullen dus eerst opstaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Halleluja. Die zullen eerst opstaan. Daarna wij, zegt Paulus, die levend overgebleven zijn, zullen met hen de Heere tegemoet gaan in de lucht. Dat was het antwoord op de vele vragen die er leefden bij de broeders en zusters in Thessalonica. Goed, we gaan weer terug naar dat eerste hoofdstuk. Ik heb het al gezegd. Ze hebben het evangelie omarmd. In hun hart uitgewerkt. Ze zijn ermee naar buiten toe getreden. En onder veel verdrukking. Nou, die verdrukking van het christendom, daar krijgen wij nu in Nederland ook mee te maken. En dan zegt u, ja, we kunnen hier in alle vrijheid naartoe komen. Prijs de Heer. Dat hebben we nog. We hoeven niet achterom te kijken als we de bidstonden bezoeken of naar de diensten gaan. Maar is er wel die vrijheid in het brengen en in het getuigen die we zo graag willen zien? Dan moeten we daar ontkennend op antwoorden. Er zijn een heleboel Bijbelse principes die niet meer gezegd mogen worden. Ik ga dat niet allemaal vanavond behandelen. Maar geloven we dat de Bijbel van kaft tot kaft het woord van God is, dan moeten we iedere vorm wat zonde meebrengt veroordelen. Niet alleen in een andermans leven, maar ook in ons eigen leven, broeder, zuster. Maar dat mag niet meer gezegd worden. Ik las een stuk in de krant, en dat hebben ze vanavond ook nog even benoemd, dat de kinderen die geboren worden, daar is men druk mee bezig, die mogen niet meer jongen en meisje genoemd worden, maar dat is een het. Zo ver komen we. En wat gebeurt er dan, broeder, zuster? Dan wordt er ingegrepen in de schepping van God. Er wordt ingegrepen in Gods wezen, want hij schiep ze man en vrouw. Moeten we niet vergeten. Daar is Paulus in zijn tijd liep daar al tegenaan, dan leest u dat maar in Romeinen 1. Daar staat genoeg in. Want er is niets nieuws onder de zon. Als u de geschiedenis leest van Sodom en Gomorra, komt u hetzelfde tegen. En de Heer Jezus die heeft heel duidelijk aangegeven dat de dagen waarin wij nu leven, de laatste dagen voor de wederkomst van de Heer Jezus, zullen het kenmerk dragen van Sodom en Gomorra. En wat was dat? Leest het in de Bijbel. De engelen die door Lot werden geherbergd, en de mannen van jong tot oud stonden er voor de deur, want ze wilden met die mannen gemeenschap hebben. De zonde van sodomie. Van Sodom en Gomorra. Dat staat haaks op het gedachtegoed van deze wereld, broeders, zusters. Maar u weet ook wat er gebeurd is met Sodom en Gomorra. Het tastte de heiligheid van God aan. En wat heeft Abraham gebeden voor Sodom en Gomorra? Heeft God aangeklampt als het ware. En elke keer met de woorden van, Heere, ik hoop niet dat u het me kwalijk neemt. Ik zeg het met één woorden en dan noemt u dat 50, 40, 30 en hij gaat maar door. Maar er waren geen 10 rechtvaardigen in Sodom en Gomorra. Zelfs als de Heer Jezus spreekt over de dagen van Noach, dan dragen die het kenmerk dat van al die mensen die toen leefden, was er één rechtvaardig. Noach. Moet je zich voorstellen. En die ene wordt door God bewaard. En die mag weer een nieuwe wereld ingaan. Maar dat is heel duidelijk dat de Heer Jezus daarover spreekt, broeder, zuster. En dat is het profetisch woord wat we moeten eerbiedigen. En nogmaals, Paulus heeft het niet gemakkelijk gehad door deze dingen te verkondigen. Hij heeft van alles in zijn leven meegemaakt. Hij is schipbreuk, ze hebben hem als dood opgeraapt. Hij is gegezeld geworden, hij is uitgerekt, noemt u maar op. Maar één passie, dat had hij. Hij bleef spreken van de liefde van Christus. Niet alleen tot zijn Joodse volk, maar ook tot de heidenen. Hij heeft alles getrotseerd. En weet u, dat ontroert me tot in het diepst van mijn hart. Als hij aan het eind van zijn leven is gekomen, dan zegt hij tegen zijn geestelijke zoon Timotheus, zegt hij, mijn einde is nabijgekomen. Maar ik heb het geloof behouden. Dat is niet zo vanzelfsprekend. Maar hij had het geloof behouden. Hij wist het, dat ik het geloof heb mogen behouden, is pure genade. Want als je op de omstandigheden let, broeder, zuster, en als Paulus dat ook gedaan had, dan had hij meteen gezegd, nou Heer, kies je voor mij maar een ander. Maar de liefde van Christus had hem zo heeft hem zo gegrepen. En de enige passie die hij had, het evangelie verkondigen. Jezus Christus en die gekruisigd. En hij heeft op geen enkele manier dingen achtergehouden. Ook niet naar de gemeente in Thessalonica, broeder, zuster. We gaan nu terug naar het eerste hoofdstuk. En ik wil dat toch benoemen wat ik ook even al aangemerkt heb. Want zij vermelden, het gaat dus over het geloof van de Thessalonicenzen. En mag ik u in alle oprechtheid vragen, broeder, zuster, u hier vanavond en u die later met ons meeleeft. Ziet de wereld om u heen dat u anders bent, dat wij anders zijn? De apostel Paulus die zegt tegen de broeders en zusters in Efeze, gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Dus met andere woorden, ons leven moet anders zijn. Ons leven moet het kenmerk dragen van onze zender. En we hebben het voorbeeld voor ons. Voorbeeld in de profeten. Voorbeeld, het grootste voorbeeld in de Zoon van God. Het voorbeeld dat Paulus gaf. Vandaar ook dat hij kon zeggen, ons evangelie, u heeft ons nagevolgd. Want Paulus was echt een man die voor zijn woorden stond. En dan staat er van hoe wij ingang u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt. Om de levende en waarachtige God te dienen. Met andere woorden, van bekering betekent je volledig omdraaien. Onbekeerde mensen staan met de rug naar God toe. Maar als je je bekeert, als je tot geloof mag komen, dan draai je je om en dan keer je datgene waar je in hebt geleefd de rug toe. Dan neem je afstand van. De Bijbel zegt ons, wat van gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Niets. En wij hebben het licht ontvangen wat in onze harten schijnt, omdat Hij het licht van de wereld is. Wat is het prachtig om te mogen ervaren, broeders, zusters, dat de Heer Jezus, de blinkende morgenster in onze harten is opgegaan. Dan zegt de 10e vers, en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten. Verwacht u de Heer Jezus? Zo te horen niet veel. Maar ik denk dat die vraag heel legitiem is. Dat mag je vragen. Verwachten wij inderdaad de Heer Jezus? Het treft mij wat op dat bord staat je voor. Zie, ik kom spoedig. Weet u, Texel is een eiland waar we heel graag komen. En ik zal u ook zeggen, niet alleen omdat daar ook een geloofsgemeenschap is, maar het is een mooi eiland waar je mooi kan fietsen, mooie natuur. Maar, er is nog wat. En als u op Texel geweest bent, kunt u dat ook zien. Want als je van de boot afkomt en je bent een paar kilometer het eiland op, dan staat er een levensgroot bord, ons eiland voor de heiland. En dan begin ik me thuis te voelen. Dan begin ik me thuis te voelen. Dan denk ik, en zo is het. Wat is het prachtig. En de broeder die dat doet, hij zegt, het bord is verschillende keren weggehaald, maar we zetten het weer neer. Want wij zeggen, ons eiland voor de heiland. Maar kunnen we ook zeggen, ons huis is het huis van de Heer. En ons hart is het hart van de Heer. En onze gedachten zijn de gedachten van de Heer. Je mag het doortrekken. En wat zeggen, en zijn zoon uit de hemel te verwachten. Nou, op grond van de Bijbel worden we eigenlijk aangespoord om hem te verwachten. Die woorden lezen die hier voor de kansel staan. Zie, ik kom spoedig. Ja. Petrus die kon die mensen ook. Hè? Die zei, och, waar blijft de belofte zijn de toekomst? Want alles blijft gelijk en er verandert niets. Maar als de Heer Jezus tegen u en mij vanavond zegt, zie, ik kom spoedig, dan is het een aansporing om hem te verwachten. Wat ik nu zeg is heel teer. De meesten weten het, dat wij een dochter hebben die door kanker is getroffen. Een regelmatige jonge vrouw. En regelmatig zegt, ik hoop maar dat de Heer Jezus spoedig komt. Dan hoef ik niet te sterven. Begrijpt u? En in mijn hart zegt er amen op. Want je wil elkaar niet loslaten. Maar het is wel zo, broeder, zuster. Zijn zoon uit de hemel te verwachten, betekent ook dat ons leven anders wordt. Ons leven wordt dan, laten we zeggen, meer getrokken naar het feit dat hij komt op de wolken van de hemel. We hebben een broeder in de gemeente, zeer gewaardeerde broeder. En die gaat ook regelmatig met ons op reis. En dan ziet hij een wolkje aan de hemel en dan zegt hij, het zou vandaag kunnen gebeuren. Zo is het. Maar dat is leven in verwachting. Leven dat de Zoon van God op dit moment zou kunnen komen. Is uw stoel leeg? Ja. Ja. Daar ga ik nu even niet op in, broeder. Daar wil ik wel een antwoord op geven. Maar het gaat erom waar u zit. En de Heer Jezus die komt, gaat u met hem mee? Amen. Dan is uw stoel leeg. En dat bedoelde ik. Ik hoop dat ze allemaal leeg zijn. Maar goed, zo, dat bedoelt Paulus hier ook te zeggen, zijn komst uit de hemel te verwachten, zijn zoon uit de hemel te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt. Want ons geloof is gebaseerd op het opstandingswerk van de Heer Jezus. We zullen straks een prachtig lied zingen, dat is een van mijn lievelingsliederen, en dat ontroert me elke keer weer opnieuw. Lied 809 uit de bundel. Op het Godslam rust mijn ziel. Rusten. Op het Lam rust mijn ziel. Vol bewondering bidt zij aan. Hebben we ooit woorden kunnen vinden om genoeg te aanbidden? Alle, zegt het lied, alle mijn zonden heeft zijn zoenbloed weggedaan. Rein, geheiligd door het dierbaar bloed van de Heer Jezus. Namelijk Jezus die ons verlost van de toekomende toren. We hebben weer iets. We lezen in de eerste drie hoofdstukken van Openbaring de geschiedenis van de gemeente. U kent de zeven brieven die geschreven zijn door de apostel Johannes. De eerste twee hoofdstukken gaan over een gedeelte over de Zoon van God die te midden wandelt van de kandelaren. Dan schrijft hij over de gemeenten. De zeven gemeenten, de laatste is de gemeente van Laodicea. Weet je wat zo erg is? Dat bij die gemeente, als je dat leest, staat de Heer Jezus buiten de deur. Hij is niet meer binnen, hij is buiten. En hij klopt op de deur. Hij staat daar niet met breekwerk of wat dan ook, maar hij klopt. En de vraag is zo teer, wil je open doen? Maar broeder, zuster, wordt wel gesproken over een gemeente. En als je gemeente zegt, dan zijn dat gelovigen. Maar de gelovigen die zijn op een dieptepunt van hun geloven terechtgekomen, want ze hebben de Heer Jezus uit de samenkomst weggehaald. Misschien, en ik heb het wel meer gezegd, dat u dat ook tegenkomt. En vergeef me dat ik het zeg, maar bij herhaling breng ik het onder de aandacht van mensen. We leven in een godcultuur. Wat bedoel ik daarmee te zeggen? Als u met mensen in gesprek komt, ik heb dit met God en ik heb dat met God. Ik heb zus met God, ik heb zo met God. En mijn vraag is altijd, en wat hebt u dan met de Heer Jezus? Want hij is de enige weg tot het vaderhart van God. Dat wil ik u echt voor waarschuwen. De Heer Jezus in Johannes 14, vers 6 lezen we zo duidelijk. Ik ben de weg, ik ben. Hè? Dat was dezelfde ik ben die bij Mozes kwam. Ik ben de ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal, een andere vertaling. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En wat staat er dan? Niemand komt tot de Vader dan door mij. Ik ben de ik ben, broeders, zusters. Wat zegt de apostel Paulus hier nog meer? Namelijk Jezus, die ons verlost van de toekomende toorn. En ik heb u al gezegd, de eerste drie hoofdstukken van de Openbaring geven het tijdperk van de gemeente aan. En wat gebeurt er in Openbaring 4, daar wordt Johannes wordt opgenomen in de hemel. En dan gaan de oordelen van God over deze wereld komen. Als de gemeente weggerukt wordt van deze aarde in een punt van de tijd omkleed, dan wordt daarmee ook de Heilige Geest weggenomen van deze aarde. En dat betekent gewoon dat de duivel vrij spel heeft, maar dat God zijn oordelen over de mensen moet uitstorten vanwege zijn heiligheid en vanwege zijn rechtvaardigheid. En de mensen hebben de tijd gehad om te kiezen. Nu nog. Broeders, zusters. Het is niet Gods wil dat er iemand verloren gaat. 1 Timotheus 2 vers 4. God wil dat alle mensen behouden worden. Dat is het eerste. Mag je een streep zetten, een schuine streep. En tot de kennis van de waarheid komen. Dus twee. Dus in de eerste plaats, ze moeten bekeren tot de waarheid, Jezus Christus. En dan het woord van God te onderzoeken. Wat een gids is op je levenspad. Die ons verlost van de toekomende toorn. Ik weet niet of u een klein beetje bekend bent met de Bijbel. Maar we gaan een tijdperk van verdrukking gaan we tegemoet. Maar waar al gesproken wordt over Daniël de profeet, maar ook de Heer Jezus in Matthäus 24 en Lucas 17. Vreselijke oordelen komen over deze wereld. Omdat mensen niet bereid werden om het evangelie te omarmen. Maar die geloven, dat mag u zijn, dat mag ik zijn, dat mag degene zijn die thuis met ons meeluisteren of die naderhand het bandje beluisteren. Wij mogen in de vrijheid van Christus zijn. En we komen niet onder de toorn, omdat de Heer Jezus Christus de toorn voor God voor ons heeft gedragen op Golgotha. De toorn is van ons afgenomen. Gods toren kwam neer op het lam. Die heuvel Golgotha. Daar droeg hij u en mijn zonde. Weer dat lied op het Godslam, rust mijn ziel. Er kwam water en bloed uit zijn zijde. Water is het beeld van het woord van God en bloed. Dat is de reinigende kracht. Broeder, zuster. Gods toren kwam neer op de Heer Jezus. En als we hem toelaten in ons leven, dan betekent het dat we niet meer onder de toorn zijn, maar onder de genade. En dat betekent, als we volgen, dat als de bazuin straks klinkt, dan zullen de graven eerst opengaan. Ja, en dan komen er allemaal gedachten naar boven. En daar word ik dan ook mee geconfronteerd. En dan wordt er gezegd, ja maar broeder, er zijn al een heleboel, die hebben geen graven meer. En dan komt dat allemaal tevoorschijn. Nou, daar heeft God geen moeite mee hoor. Echt niet. Daar hoeft u niet overheen te zetten. God, die kan zelfs uit stenen Abrahams kinderen verwekken. Zijn er dingen onmogelijk bij God? Nee. Bij God zijn alle dingen mogelijk. Hij is de grote opperherder. Hij is de grote God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dus alles is mogelijk. die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Graven, zegt het lied, zullen opengaan. Kinderen Gods dan opgestaan, prijzen Jezus' grote naam met de levenden tezamen. Dat was de bemoediging, de broeders en zusters in Thessalonica. Oh, wat zegt Paulus de mooie woeren. Wat zijn ze bemoedigd, ze zijn als het ware weer even op de plek teruggezet wat Paulus had verkondigd. In de tweede brief gaat hij in over op de antichrist. Maar toen waren ze al zelfverzekerd. Paulus heeft het gezegd, op grond van de Bijbel, op grond van Gods woord. Geleid door de Heilige Geest. Broeder, zuster. Ik zou u eigenlijk wel door de rij willen gaan. En ik zou u bij de hand willen nemen. En ik zou u willen vragen. Kent u de Heer Jezus? Hebt u hem van harte lief? En als dat zo is, dan mag u weten dat als de opname er straks is, dat u met al degenen die ons voor zijn gegaan, die nu in de graven rusten, met hen de Heer tegemoet zal gaan in de lucht. Hoe gaat dat dan gebeuren? Ach, nogmaals, daar heeft God geen moeite mee. We hebben geen hulpmiddelen nodig om straks op te stijgen. Hij roept ons en we gaan hem tegemoet. En als u die zekerheid in uw leven niet hebt, mag ik u dan heel vanuit het diepst van mijn hart, mag ik u dan zeggen, waarom vanavond niet een keuze gemaakt? Om vanuit de dood over te gaan in het leven. Want als je nog niet gelooft, ben je, zegt de Bijbel, dood in zonde en misdaden. Maar als je werpt in de armen van de Heer Jezus, dan leef je. Want hij heeft gezegd, ik leef en gij zult leven. En dat leven bid ik u allen van harte toe. Amen. Wij gaan dat liedje met elkaar zingen. Op het Godsraam rust mijn zielen. We zingen ervan het eerste, het tweede, het vierde en het vijfde vers.
Oh,
wil u graag voorgaan om de Heere te danken. Heere God, hoe kunnen we woorden vinden om u te prijzen om wie u bent? Onze gebeden en onze dankzegging zijn eigenlijk maar stamelend, onvolmaakt. Maar u kent ons hart, Heer. En ons hart is vol van vreugde als we nadenken over dat volmaakte offer in de Heer Jezus, waar we onze blijdschap uit mogen putten door hem toe te behoren. Dank u wel dat er mannen zijn geweest, zoals de apostel Paulus, die onder leiding van uw geest brief heeft geschreven ter bemoediging aan de gemeenten. En over de hoofden van de gemeente van toen ons ook nu bemoedigt met de woorden: zie, ik kom spoedig. En dat waren de woorden van uzelf, Heer Jezus. Daar wordt de Bijbel mee afgesloten. En we mogen uw komst op de wolken van de hemel verwachten. En we mogen de roep versterken met hen die het zo moeilijk hebben. Met hen die vervolgd worden. Met hen, Heer, die in gebieden wonen waar oorlog is. Noem maar op. Dan mogen wij de roep met hen versterken. Kom spoedig, Heer Jezus. En haal uw gemeente thuis. Zodat we eeuwig zullen zijn. Daar waar u bent. En dat hebt u ons beloofd. Want we lezen de woorden van de apostel Johannes, die dat opgetekend heeft uit uw mond. Johannes 14. Word niet ontroerd. Gelieden gelooft in God, gelooft ook in mij. U hebt beloofd, Heer Jezus, in het huis van de Vader zijn vele woningen. En ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik heen gegaan ben, plaats bereid zal hebben, dan kom ik terug. En ik zal u tot mij nemen, opdat gij ook mocht zijn waar ik ben. Daar zal geen rouwstoet aan de ogen van ons voltrekken. Daar zal geen ziekte meer gevonden worden. Daar is alleen maar harmonie en heerlijkheid. Dank dat u dat hebt beloofd voor een ieder die gelooft. Geprezen zij daarvoor uw heerlijke naam. Amen. We gaan ons slotlied zingen en voordat we dat lied gaan zingen, dan wordt er gecollecteerd van harte bij u aanbevolen. En daarna gaan we samen zingen lied 392, het eerste, tweede en het derde. Dan bidden we om de zegen van de Heer en zingen we dan ook het laatste vers. Ja, en het laatste couplet. Dat is wel heel bijzonder. Als ik in uw glorie, uw eeuwigheid kom, dan buig ik mij voor. In uw heiligdom. Dat is onze eindbestemming. Broeders en zusters, willen we bidden om de zegen van de Heer. Dat de liefde van God, onze Vader. En de genade van de Heer Jezus Christus, onze Heiland en Verlosser. In en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Troosten en leidsman op ons levenspad. Zij en blijven met een ieder die de Jezus kent. Totdat hij komt en het geloven overgaat in aanschouwen. Wat een dag zal dat zijn. Maranatha. Halleluja. Amen.